We gaan muziek maken met Luc de Winter. Van harte welkom, Luc. Je bent componist en zenleraar.
Ja.
En je zet onlangs 18e eeuwse Japanse muziek van de zenmeester Ryokan op muziek.
Poëzie van Ryokan op muziek, ja.
Poëzie, gedichten. Kan je eerst eens uitleggen, kwam je in aanraking met muziek?
Wanneer ik in... Oh, dat is lang geleden. Hè. Het is vrij laat geweest, hoor. In mijn tienerjaren. En ik denk dat van mijn 15 maar ongeveer ben ik echt voor muziek gegaan. En dan ben ik ook vrij snel professioneel geworden daarin.
Welk muziekinstrument?
Wel, ik speelde orgel. Mm-hmm. Dat is mijn basisinstrument. En daar heb ik ook klavecimbal en piano gaan spelen. En heb ik een opleiding gevolgd. Beroeps en dan compositie en zo.
Ja. En uiteindelijk, jij combineert zen-gedichten met... Is dat moderne muziek wat je combineert met die zen-gedichten?
Dat is hedendaagse muziek, mijn muziek. Dus wel per definitie hedendaags, want ik leef nog. Mm-hmm. Dus ja.
Maar je put ook uit tradities?
Ik put uit verschillende tradities. In de eerste plaats put ik uit mijn eigen traditie als westerling, als Europeaan. En ik ken de muziektraditie van mijn streek. Dat gaat van de renaissance muziek, die ik heel grondig bestudeerd heb en waar ik heel veel inspiratie uit put. Tot de hedendaagse muziek, 20e eeuwse muziek bedoel ik dan. Componisten als Messiaen of Cage, die heel verschillend zijn. Of Morton Feldman of Arvo Pärt. Of Steve Reich.
En wat haal je uit hun muziek?
Hetgeen dat ik uit hun muziek haal, is iets dat mij van jongs af aan intrigeerde voor ik nog wist wat er aan de hand was. En dat is een soort van ander evenwicht tussen het vertellen en het laten zijn, noem ik dat. Ik vind dat in mijn eigen muziek ook heel belangrijk. In welke mate laat je je muziek iets vertellen? Hè? Zoals een mooi voorbeeld daarvan vind ik de symfonieën van Mozart of Beethoven of Mahler. Die groot uitgesponnen vertellingen zijn als een redenvoering. Die muziek gebruiken als een taal. Maar er is ook muziek die de klank meer zichzelf laat zijn. En een uitzonderlijk voorbeeld daarvan is de muziek van John Cage. Hè, die zelfs ophield met componisten zijn in de oude betekenis van het woord, maar elk geluid ging beluisteren zoals het zich voordeed. Als een soort van nooit eindigend avontuur van te luisteren naar de directe realiteit van dit moment.
En die twee tradities, in feite de redenvoering als muziek, mm-hmm, en de klank als muziek, daar maak jij een combinatie van, klopt
wel,
dat?
Wel, ik zoek daar mijn evenwicht in. Ik denk dat veel mensen dat voor mij gedaan hebben. Want wat ik nog niet vermeld heb, is natuurlijk de oude tradities die we zouden kunnen linken aan de Oosterse spiritualiteit, het boeddhisme. Ik denk nu aan de shakuhachi-muziek uit Japan. Hè? De sui-zen in plaats van de zazen. De blazende meditatie in plaats van de zit-meditatie. Dat was heel belangrijk vroeger. Ik denk ook aan de klassieke Indische muziek. Die heel erg ook vertrekt vanuit een in het moment zijn. En dan wel iets doen, ja, maar heel erg...
Wij gaan even luisteren. Ja, en dan graag je commentaar na afloop.
Liederen, gezongen door Els Mondelaars met Veerle Peters aan de piano. Dat is een repetitieopname, want we hebben geen officiële studioopname daarvan. Dat is een mooi voorbeeld dan weer van een plaats waar het evenwicht een beetje op een andere plaats zit. Want het is een gedicht waarin Ryokan vertelt letterlijk over zijn bedelronde, zijn dagelijkse bedelronde. En niet alleen vertelt hij wat hij allemaal tegenkomt, maar hij verbindt er ook filosofische bespiegelingen over. En hij vertelt bijvoorbeeld het mythische begin van de Zen-traditie, hè, waar de Boeddha glimlachte terwijl hij een bloem bekeek. En zijn leerling Mahakasyapa was de enige die het door had. Hè, van dit is het. Hè, we moeten niks uitleggen. Maar dat maakt dat dit lied wel een beetje vertellender is dan andere misschien. Hè. Trouwens, in die poëzie van Ryokan, natuurlijk, als je met zo'n grote meester zit, heb je daar automatisch een geweldig respect voor. En dat betekent dat ik zelf probeer van de muziek die ik schrijf volledig ten dienste te stellen van de poëzie. En te proberen aanvoelen waar Ryokan naartoe wilde, wat hij precies wilde uitdrukken. En zo komt het dat sommige liederen meer bespiegelend zijn of meditatiever zijn. Bijvoorbeeld wanneer hij spreekt over zijn zazen. En anderen zijn dan weer meer vertellend.
Ja, want
iets
Ja, ga je van...
Dat herken ik ook wel als je ergens mee geconfronteerd wordt. Zeker als het een lange geschiedenis achter zich heeft. Dat het enorm indrukwekkend is. Maar uiteindelijk is toch ook het maken van de muziek of het schrijven van iets, is ook uiteindelijk ook toch het je toe-eigenen.
Ja, dat klopt.
En daar
ja.
zit ook een moment in dat je dat respect
ja.
en van je af moet schudden.
Ja,
en
ja,
zeggen,
dat klopt.
En dit is mijn greep.
Ja, dat
bijvoorbeeld
is juist. Ja.
Door het in een andere taal. Want ik begreep dat het in het Engels is.
Ja, het is een Engelse vertaling van Kastanahashi. Ja,
dus alleen al dat al is natuurlijk een...
Ja. Ja.
Maar wat ik me afvraag, we zitten nu midden in de Lijdensweek, hè?
Ja.
En er wordt heel veel Matthäus Passion gespeeld deze week. En dan denk ik, als jij nou naar die muziek luistert, wat is dan voor jou in de Matthäus Passion, wat je vindt in jouw... Ja. In jouw zenmuziek?
Wel, ja, een heel typisch element in de Matthäus Passion is het begin hè, van het stuk. Waar Bach, ik denk, 5 of 6 of 7 lange maten de noot mi laat doordreunen in de bas. En die noot die duurt zo lang. In de muziekwereld noemen we dat trouwens een pedaalnoot. Hè. Zoals bij het orgelpedaal kan je een basnoot gemakkelijk heel lang volhouden. Die noot die duurt zo lang. En dat betekent dat die noot ergens zijn grammaticale betekenis verliest en puur klank wordt. Of beter gezegd, ervaren wordt als puur klank. En je kan dat zien als een manier om een begin aan te duiden. Zo wordt het traditioneel grammaticaal in de muziek gezien. Maar er is ook een heel grote overeenkomst aan met bijvoorbeeld de Indische klassieke muziek, waar heel de duur van de compositie één grondnoot wordt aangehouden. Of je vindt hetzelfde in de Byzantijnse muziek, waar lange basnoten worden aangehouden. En dat vind ik dan heel interessant. Dat geeft die muziek automatisch een heel andere insteek.
Een leegte, als het ware?
Wel, als je een leegte wil, of het absolute, wat natuurlijk allemaal heel gevaarlijke woorden zijn. Maar als je een noot aanhoudt, dan wordt het, zou Cage ook gezegd hebben, die klank op zich. Als je 3, 4 noten aan elkaar plaatst, dan krijg je automatisch patronen en kom je tot een soort van muzikale grammatica. En dan ben je iets aan het vertellen.
Dan maar, komt de ratio meer.
Dan komt de ratio meer, ja. En ik ben dus vooral geïnteresseerd in het combineren van die twee. Hè? Van ratio en, ik noem het, directe ervaring.
Nog een fragment gaan we nu even luisteren.
Ja, ja, Ryokan was een heel veelzijdig figuur. Een beetje een grote wijze en een dorpsidioot op hetzelfde moment. En zo stond hij ook bekend. Dus ja, hij vraagt ons hier om niet gehecht te zijn aan vaste opvattingen over juist en verkeerd. Want zo gauw het stolt als een opvatting, dan zit je niet meer in de levende werkelijkheid. En ik heb dit wel, het is bijna naar het cabaretachtige gemaakt. Ja. En ook Messiaen en Stravinsky-invloeden hoorbaar hier.
Courtois,
inderdaad, werd nog genoemd. Absoluut, ja. Dat is zo.
Ja, ik moet de hele tijd aan de Bachman denken als je dit soort dingen zegt over niet vastzitten in denkpatronen.
Ja, maar dat heeft hij zeker niet zelf gevonden. Maar dat is klassiek zen-onderricht natuurlijk. Ja. Boeddhistisch onderricht, dat is zeker. Nu voor die liederen van Ryokan stel ik mij voor. Dat is een beetje een uitgangspunt dat ik voor mezelf maakte. De man woonde in een klein hutje met een tafel en een bed. En ik stel mij voor, als hij nu zo'n buffetpianotje zou gehad hebben. Ja. Dat is natuurlijk in 1813 Japan weinig waarschijnlijk. Maar, en een beetje piano zou gespeeld hebben. Hoe zou hij zelf zijn poëzie gebracht hebben? En dat prikkelde mij eigenlijk om steeds nieuwe muziekjes te vinden bij zijn poëzie.
Ja, want die oude muziekinstrumenten, daar heb je nooit zelf iets mee gedaan, hè? Of heb je wel dit soort Japanse, wat voor muziekinstrumenten?
Nee, dat is heel belangrijk voor mij. Mijn instrument, ik ben opgeleid als organist, pianist, clavecinist, alle toetseninstrumenten. En ik vind het heel belangrijk om te schrijven voor de muziekinstrumenten die hier aanwezig zijn en die ik ken en waar ik ook van hou. En dat leidt ons natuurlijk tot een heel ander aspect. Het feit dat ik bezig ben met hedendaagse muziek die boeddhistisch of zen gerelateerd is, dat brengt mee dat ik ook nadenk over hoe gaan we hier en nu in het België of Nederland van de 21e eeuw dat boeddhisme begrijpen en verspreiden of doen tot bloei komen. En dan vind ik het heel belangrijk dat we niet te veel vastzitten in de precieze culturele stijl waarin het tot ons gekomen is. Maar durven dat te herdenken uitgaande van onze eigen situatie.
Voordat we kort nog naar het laatste fragment gaan luisteren, is zen nou voor jou, of muziek, is dat nou voor jou zen-meditatie? Of is nou, doe je daarnaast ook nog zen? Of is het allebei?
Allebei, ja.
Hoe vaak mediteer je?
Normaal dagelijks. Tenzij ik mijn vrije dag neem.
En komt er dan ook nieuwe muziek op?
Wel,
componeer je tijd, of is dat niet de bedoeling?
Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt wel eens. Ik heb wel een chaotische, drukke geest, dus er komen wel muziekjes op. Alleen, dat klopt. Maar ik laat zo snel mogelijk weer voorbij gaan.
Derde fragment. Hebben we nu naar geluisterd?
Ja, dat is het laatste lied uit de cyclus. Een heel zeldzaam voorbeeld van een stuk van mij dat in een majeur, in een grote terstsonate staat. Ik denk het eerste dat ik misschien in 30 jaar heb geschreven. Het gaat over het is een soort van eindberusting waar Ryokan in zit. En hij zegt, ik vind het heel mooi. I am awake as are all things in the world. Ik ben ontwaakt zoals alle dingen in de wereld, zonder onderscheid. En dat is wel een stuk dat dan meer neigt naar het statische. Er is een tekst, maar die drijft als het ware op een laag van puur aanwezig zijn. Zo voel ik het. Ik kan moeilijk dicteren hoe andere mensen mijn muziek moeten horen natuurlijk.
Ik vind het moeilijk om dit soort contemplatieve onderwerpen af te breken, zo abrupt. Mm-hmm. Maar ik moet het toch doen, want we gaan zo direct stoppen. De uitzending is ten einde. Nog één vraag aan jou. Die muziek, gaat die nu de wereld in?
Wel, ja, hopelijk zoveel mogelijk. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om concerten te organiseren of wat dan ook, laat ze het laten weten, want ik kan niet alles zelf doen.
Ja, ja. Op muziek. En daarmee komen we aan het einde van Oba Live. Ik wil mijn gasten Paul Scheffer, Luc de Winter en tafeldame Eveline Brandt bedanken voor hun komst. We zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. En natuurlijk wil ik u graag wijzen op de website verrijkjekarma.nl. Dan kun je vriend worden van de Bos, de boeddhistische omroep. Surf er even naartoe, zou ik zeggen. Dat is www.verrijkjekarma.nl. Tot volgende week.